onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met de preekstof zingen wij de zevende psalm. Psalm 7, de versen 6 en 9. God die op het recht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten. Ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn recht de schuldig eer bewijzen. Psalm 7, de versen 6 en 9. Is van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Laten we nazingen van Psalm 90, vers 7. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchte macht der machten? Dat is het zevende vers van Psalm 90. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap eigenlijk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Dat wij nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, wie is een God als gij? Vader, Zoon en Heilige Geest. Wie is een God als gij, die heilig zijt? Heilig in uw liefde. Heilig in uw rechtvaardigheid. Heilig in uw langmoedigheid. Heilig in uw toorn. En gij, Heere, wilt uzelf aan ons bekendmaken. Dat is een wonder, Heere, dat u dat doet en dat u dat wilt. En daar is een wonder voor nodig, Heere, dat wij wederom geboren worden. Want we hebben daar geen zicht meer op. Wij hebben daar wel onze gedachten over. Over liefde en wat uw liefde zou kunnen zijn of zou moeten zijn. Ook dat durven we nog te denken. We hebben onze gedachten over uw rechtvaardigheid, hoe die zou moeten wezen. En hoe die zou zijn. Maar Heere, al onze gedachten komen van onszelf uit. Uit een verduisterd verstand, uit een losgeslagen gevoel. En die deugen niet meer. Heere, maak gij dan uzelf aan ons bekend. Heilig in uw liefde. Heilig in uw rechtvaardigheid. En maak u zelf zo aan ons bekend, Heere, zoals u bent. Want die u leren kennen, die zullen u lief hebben. Die u leren kennen, die zullen verlangen u te dienen. Heere, zegen daartoe deze uw dienst. Want die geeft u toch voor, uw woord geeft u toch voor, Heere, om u zelf aan ons bekend te maken. Maak ons vanavond leerlingen van de Heer Jezus Christus. Want wie kent u dan uw eigen enige geboren zoon? Wie kent u dieper en wie kent u beter dan hij? Wie kent uw toren? Ten diepste maar één. Uw enige geboren zoon. Gij, Heere Jezus, kent de toren van uw vader. Het gewicht daarvan. Want u onderging die aan het kruis. Gij, Heere Jezus, kent het gewicht van de rechtvaardigheid God. En u kent die zo, Heere Jezus, dat u weent als u mensen ziet. Die daar nog onder liggen en er niets van beseffen. U kent die toren van uw vader zo. Dat u mensen opzoekt. En met tranen in de ogen bidt en smeekt. Laat u toch met God verzoenen. Ontvlucht toch de toekomende toren. We bidden u, Heere, laat ons die stem verstaan vanavond. Als u zich vanavond maar opnieuw omkeert, om ons aan te zien, met zulke ogen, waarmee u eens Petrus aanzag. Heere, leer ons dan verstaan wat de waarde is van de verlossing. Zo duur gekocht, zo duur betaald. Leer ons dankbaar zijn, echt dankbaar zijn, diep dankbaar zijn. Dat u van zulke toon en straf verlost, redt en doet ontkomen. Heere, maak ons daarom leerling, leergierig naar het onderwijs dat u ons vanavond geven wilt. Het lijken niet direct fijne onderwerpen te zijn, maar Heere, het geloof verlangt toch u te kennen. Ook hierin u meer, beter en dieper te leren kennen. Neem ons aan allen op uw leerschool. Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouderen. Opdat we u zullen danken, Heere, voor uw verbond. Danken daarvoor. Dat u kinderen des torens in uw verbond opneemt van het uur van hun ontvangenis af. We zeggen u dank, Heere, dat u de God van het verbond bent. Al zo pril, al zo vroeg. We zouden anders geen raad weten, Heere, als ons kindje jong zou sterven of in de moederschoot zou overlijden. We danken u voor uw verbond, Heere. We danken u voor uw langmoedigheid. U geeft ons het leven. Wat is dat een wonder, Heere. Wat bent u ontzaglijk langmoedig. Wat verdraagt u onnoemelijk veel. Wat een wonder, Heere. Dat u zondaren die de dood verdienen, het leven geeft. En dat u in ons leven zoveel zondagen geeft. Heere, we bidden u voor evangelisatiewerk en zendingswerk en voor bijbelvertaalwerk. Opdat al diegenen bereikt mogen worden. Die ook kinderen des torens zijn, zonder het te weten. Zonder ooit de naam van de Heer Jezus gehoord te hebben. O Heere, we bidden u. Zend u zendingswerkers uit, meer en meer. We bidden u, Heere, bereikt u al de volkeren daarmee. Zegen ons, Heere, in uw dienst. Geef dat er gesproken mag worden van u, zoals het betaamt. En wat is dat voor uw dienaren een heerlijke, maar ook ontzagwekkende taak en roeping, om van u te spreken zoals het betaamt. En Heere, leer ons u te ontvangen, leer ons uw woord ontvangen, zoals het is. En wat is daar ook genade voor nodig, Heer, om ons daaraan gewonnen te geven, onze ja-maars op te geven. We bidden, zegent u ons, om Jezus wil. Amen. De eerste schriftlezing vanavond, ik wijk wat af van wat in de kerkbode nog het aangekondigd, is psalm 11. We lezen eerst de 11e psalm. Op de samenvatting op de site had u het kunnen zien overigens dat ik die schriftlezing toch als volgt heb gekozen. Psalm 11 gaan we eerst lezen. Gods woord luidt in psalm 11 als volgt, een psalm van David voor de opperzangmeester. Ik betrouw op de Heere. Hoe zegt gij tot mijn ziel, zwerf heen naar uw gebergte als een vogel. Want ziet de goddeloze spannen de boog, ze schikken hun pijl op de pees om in het donker te schieten naar de oprechten van hart. Zekere fundamenten worden omgestoten. Wat heeft de rechtvaardige bedreven? De Heer in zijn paleis van zijn heiligheid. De troon des Heer is in de hemel. Zijn ogen aanschouwen. Zijn oogleden proeven de mensenkinderen. De Heer proeft de rechtvaardige. Maar de goddeloze en dien die geweld lief heeft, haat zijn ziel. Hij zal de goddeloze regenen strikken, vuur en zwavel. En een geweldige stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de Heer is rechtvaardig. Hij heeft gerechtigheden lief. Zijn aangezicht aanschouwt de oprechte. Dat is psalm 11 en de laatste twee gelezen versen nemen op mee naar de preek om zo te zeggen. Hij zal de goddeloze regenen strikken vuur en zwavel. En een geweldige stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de Heer is rechtvaardig. Hij heeft gerechtigheden lief. Zijn aangezicht aanschouwt de oprechte. Dan lezen we uit het Nieuwe Testament uit Galaten, Galaten 3. Galaten 3, de versen 10 tot en met 13. Galaten 3. Vers 10. Tot en met 13, waar het woord Gods luidt, want zoveel als er ooit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder, die niet blijft in al wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt door God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dan bladeren we door naar de Heidelbergse catechismus uit de vierde zondag. De catechismus zondag 4. En ons resten nog vraag en antwoord 10 en 11. Dan hopen wij volgende week zondagavond met het gedeelte over de verlossing te beginnen, zondag 5. Vanavond vragen dan door 10 en 11. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, geenszins. Maar hij vertorent zich verschrikkelijk, beide over de aangeboren en de werkelijke zonden. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een ieder. Die blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, die tegen allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Het gaat over Gods toren en Gods straf. En de punten daarvan zijn. Ten eerste de waarheid. Ten tweede de reden. En ten derde de lessen daaruit. De waarheid van die toren en straf. De reden ervan. Ten derde de lessen eruit. Dat worden 5 lessen. Waarheid, reden en lessen. Vanavond nog een deel van de afkondiging die we ook vanmorgen hadden. Aanstaande woensdagavond, 27 maart, begint de kerkdienst om 7:30. Ik hoop jullie graag te ontmoeten in Romeinen 9 vanaf vers 24. Op zondag 31 maart, Deo Valente, de 5e Lijvenszondag, op 's morgens voor te gaan, dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk Slikkeveer. In de avonddienst hopen wij elkaar weer te ontmoeten. De collecte, de eerste voor het werk van de Wycliffe Bijbelvertalers, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten wij dan zingen uit Psalm 119, vers 60 en vers 69. Al het godloos volk verdoet gal schuim van de aard. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Psalm 119, vers 60 en vers 69. Uit de catechismus zondag 4, vraag en antwoord 10 en 11. En we onderstrepen ook uit psalm 11, het zesde en zevende vers, zoals we al zeiden. Over Gods toorn en straf, de waarheid, de reden en de lessen. Gemeente, drie draden, dat weet u nou onderaan, verbinden een zondaar met de Heer Jezus Christus en met de enige troost. En die drie draden zijn de draden van de kennis van onze zonde en ellende, van onze verlossing en van onze dankbaarheid. Zondag 2 tot en met 4, die laten ons zien welke elementen er horen bij het onderwijs over onze zonde en ellende. Dat had te maken met de wet. Ten tweede onze zondige natuur. Ten derde met het ontzaglijke feit van de zondeval. Ten vierde met onze wil die gevangen zit in ongeloof en onbekeerlijkheid. Waar alleen wedergeboorte de verlossing voor is. En vandaag het vijfde, het laatste vak om zo te zeggen in de kennis onze zonde ellende. Dat gaat over de ernst van de zonde. Zonde wekt Gods toren. Zonde wekt Gods straf op over ons. Ik denk dat 5 jaar geleden is dat deze zondag ook aan de orde van behandeling was, zondag 4. Dat was met open van het winterwerk, daarna hadden we preekbespreking over. Heb ik tegen een paar van jullie als jonge lui ook gezegd van, ik vind dit de moeilijkste zon om over te breken van de catechismus. En de meest aangrijpende. En de meest, ja, dat het gevoel hebt. Ja, hier gebeuren dingen die je als mens, ja, haast niet onder woorden kan brengen. Laat staan dat je ze bevatten kan. Ik hoop dat u ook vanavond voor me hebt gebeden. Voor deze dienst en voor deze preek. Het hoort bij de stof. Op de leerschool van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus ons daarin onderwijs geeft. Over Gods toren, over Gods straf. Moeten we één ding van tevoren goed bedenken. De Heer Jezus weet waar Hij het over heeft vanavond. Want de Heer Jezus heeft die toren en die straf van God. Aan lijf en ziel ondervonden. Jezus is zelf neergedaald in de hel, in de Godverlatenheid. En toen Jezus dat op zich af zag komen, op zich toe zag komen, heeft het voor gebeefd in Gethsemane. Zijn ziel werd zeer beangst en zijn ziel die werd ter dood toe bedroefd. Hij weet er alles van, over waar Hij het vanavond met ons over gaat hebben. En Hij weet er zoveel van, Heer Jezus, dat Hij in de eerste plaats iedereen die zou zeggen, die straf die is er niet, dat Jezus zal zeggen, mens, je weet niet waar je het over hebt, ik heb hem zelf ondervonden, of die er is. Maar weet er ook zoveel van, Heer Jezus, dat hij maar één bewogenheid kent. Dat hij jou daar niet wil hebben. Dat hij ons daar niet onder wil laten. Want hij weet zelf dat hij er is en wat het is. Als Jezus daar zo onderwijst vanavond, dan geldt ook nu dus. Dit stuk van kennis van onze zonde en ellende is ook weer verweven met de kennis van onze verlossing en onze dankbaarheid. Om ons de verlossing des te meer te leren waarderen. En om ons te leren des te dieper God dankbaar voor die verlossing te zijn. En daarom geldt, en dat is best een belangrijk punt, dat het waarachtig geloof ook naar deze kennis verlangt. Je kan zeggen, het is geen fijne kennis. Maar het echte geloof verlangt hier dieper en nader in onderwezen te worden. Wie echt gelooft, die zal begeren hier meer van te weten te komen. Want wie echt gelooft, die beseft dat hij nog zoveel tekort ziet in de kennis van zijn zonde. En dus ook zoveel tekort ziet in het waarderen van zijn verlossing. En dat hij nog zoveel tekort ziet in het ten volle naar waarde God dankbaar te zijn. Het echte geloof, dat bidt: Heere, leer me hoe groot uw toren is. En hoe verdiend mijn straf is. Wie ze daar onttrekken wil, dat is geen geloof. Je daaraan willen onttrekken, dat is geen geloof. Het geloof verlangt ook hierin God nader te leren kennen. Wat leert Jezus dan over die toren, die straf van God? Over die waarheid dus ten eerste. En wat zegt de Bijbel, en dus Jezus heeft daar twee dingen over. In de eerste plaats, dat die toren van God niet grillig is, maar heilig is. Kijk, menselijke toren, als mensen kwaad worden, nou, dat kan dus totaal onverwachts en enorm onberekenbaar zijn. Je schrikt je naar. Als mens raak je wel eens geïrriteerd. Door omstandigheden. Het zit wat tegen. Staat met een verkeerde been je bed uit. Slecht humeur. Dan raak je nog wat verder geïrriteerd in de loop van de dag. Doordat iemand je constant zit te treiteren. En dan doet iemand anders een kleinigheidje in de weg leggen. En bammes. De druppel die de emmer doet overlopen. En de volle laag. Moet die arme naaste maar bezuren. Die er maar zo'n dingetje aan gedaan had. Grillig. Een uitval. Naar degene die er het minste mee te maken had. Menselijke toren. Gods toren is heilig. Weet je, als God torent, dan had je dat kunnen weten. Dat is niet onberekenbaar. Als God torent, had je dat van tevoren op je vingers kunnen zien aankomen. Want, en dat is het tweede, Gods toren staat altijd in verbinding met onze zonde. Gods toren heeft een oorzaak, een aanleiding in ons. Dat is ook het wezenlijke verschil tussen Gods liefde en genade en Gods toren. God is liefde in zichzelf. En God heeft zondaren lief puur vanuit zichzelf. Niet omdat iets in ons hem daar aanleiding toe geeft. Nee, Gods liefde is ongegrond in ons. Zonder aanleiding in ons. God is liefde puur omdat hij dat zelf is en zelf wil. Maar zijn toren, die is er omdat wij hem daar aanleiding toe geven. Dat is gegronde toren. Die zijn aanleiding vindt in wat wij God aandoen. Dus in onze zonde, zeg maar. Want waar zonde is, daar is Gods toren. En waar is zonde? En dus ook Gods toren. Waar is zonde? Nou, dan beginnen we bij het begin. In een pasgeboren kindje, wat in een ongeboren kindje. Ja, daar zit zonde. Want die is in Adam al over ieder kindje dat in de moederschool tot leven komt. Zonde is al in het hart van een babytje. Vanaf het uur van zijn ontvangenis. En waar zonde is, daar is Gods toren. Kind des toren. En wil de Heer Jezus ons leren om voor het verbond van God dankbaar te zijn. Dat verbond dat God al opricht zodra er leven in de moederschoot is. Wat is dat verbond het waard om God voor te danken? Wat als dat verbond er toch niet zou zijn? En je kindje zou maar heel jong sterven. En je zou maar een miskraam krijgen. En er zou geen verbond zijn. Waar zonde is, is toren. Jezus wil ons leren dankbaar te zijn voor dat verbond van God. Waar is nog meer zonde? Nou, in alle mensen. Alle mensen, ook zij die nog nooit van het evangelie hebben gehoord, die in pure onwetendheid leven, in alle mensen waar ze ook in de wereld leven, is zonde. En waar zonde is, daar is de toren van God. Jezus wil ons leren. Bid voor die mensen. Wees bewogen over mensen die nog nooit van God en Jezus hebben gehoord. Want ze hebben wel zonde. Dus het zijn ook mensen die leven onder de toren van God. Zoek zulke mensen op. Verkondig het evangelie. Mensen zullen het evangelie moeten horen. De naam van de Heer Jezus bekendgemaakt moeten worden. Want ze zijn onder de toren van God. Jezus kijkt ons aan en hij zegt. Liggen die mensen nou niet op uw hart gebonden? En in uw gebed, het evangelisatiewerk en het zendingswerk? Waar is nog meer zonde? In die pasgeboren kindjes, in mensen die waar op de wereld leven, ja, en in ons. In onszelf. Wij zijn kinderen des torens. En God torent schrikkelijk over alle zonden. En er geldt ook nog, hoe meer hij ons gegeven heeft, hoe meer die toren zal zijn. Hoe meer weldaden er ontvangen zijn, vooral de weldaden van zijn verbond en van het opgroeien in een christelijk gezin en de weldaden van zijn woord en van al die kerkdiensten, hoe meer weldaden ontvangen, hoe meer preken onbeantwoord gelaten, des te meer vertorent God zich en des te zwaarder is zijn toren. En die straft hij ook. Daarbij ligt er vele voorbeelden van. Van Gods straf over de zonde. De zondvloed. Sodom en Gomorra. De ballingschap. De verwoesting van Jeruzalem, 70 na Christus. Het boek Openbaringen met die schalen van Gods toren. Die de engelen over de aarde uitgieten. En denk aan het spreken over de eeuwige straf in de Bijbel. Noem maar even die paar uitdrukkingen. De poel die brandt van vuur en zilver. De eeuwige dood. De plaats waar wening is en knersing der tanden. De eeuwige pijn. Daar waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. De buitenste duisternis. De hel. Eén zonde van Adam bracht de verdoemenis over alle mensen. Eén zonde was al zo erg dat aller mensen verdoemenis daarom rechtvaardig is. En Jonathan Edwards die wijst er meer dan eens op dat hij zegt, niemand sprak hier vaker over dan wie? Dan de Heer Jezus, ja. Niemand sprak hier vaker over dan de Heer Jezus. En hoe? Hij weende toen hij op zijn ezeltje zat en naar de stad Jeruzalem toe reed, die Gods toren over zich aan het opzamelen was. Jezus weende En Jezus kan niet zwijgen als hij ziet dat mensen onder die toren van God liggen, op weg zijn naar de eeuwige straf. Want zou Jezus zwijgen, dan zou er nooit iemand wakker worden. Jezus spreekt ervan, opdat zondaren ontwaken. Versta toch alstublieft de Heer Jezus goed. Hij heeft het erover. Omdat hij niet wil dat je daar komt. Omdat hij zondaren behouden wil zien. En Jezus huilt bij de gedachte dat jij daarmee terecht zou komen. En Jezus, die zelf beangst werd en ten dode toe bedroefd. Als je dan ziet dat u daar met een koud gemoed onder ligt en naartoe op weg bent. Nou, Jezus, zijn hart die breekt. Hoe kun je dat nou doen? Ik was er zelf ten dode toe bedroefd onder. En mijn ziel werd geheel beangst. Laat u toch redden. Laat u toch met God verzoenen. Omdat Hij weet wat het is. Klopt Hij aan de deur van ons hart. Bekend toch wat tot uw eeuwige vrede dient. Jezus spreekt hierover. Het is de waarheid. En waar Jezus over spreekt, daar moet de kerk ook over spreken. Wee de kerk die niet spreekt over Gods toren en over Gods straf. Die is niet langer de mond van Jezus meer. Wees er toch alert op en waakzaam tegen. En zo als Jezus overspreekt, tot tranen toe bewogen, zo moet ook de kerk erover spreken. Om daar mensen vandaan te houden. Om daar mensen van onder vandaan weg te laten vluchten, zodat ze er niet komen. Zoals Jezus erover spreekt, moet ook de kerk erover spreken. Anders is de kerk niet langer de mond van Jezus meer. Let daarop. Als je ergens anders komt te wonen. Of je als je ergens anders naar de kerk gaat. En misschien wel voorgoed. Ja. Spreek die kerk Jezus na. Over Gods toren, over Gods straf. En spreek die kerk over zoals Jezus erover spreekt. Deze klanken, dat zeg ik er toch maar eerlijk bij, die zouden binnen onze kerk, onze sector van de kerk van liever wel eens wat onbekend kunnen raken. En een beetje uit kunnen gaan sterven. Soms een reactie op wat mensen vroeger als hel en verdoemenis spreken hebben ervaren, goed dat zou kunnen wezen. Maar gemeente, als we hieraan ontwennen, dan is de kerk niet langer meer de mond van Jezus zelf. En de dag is dat ook niet te maken kunnen hebben, ik zeg maar wat, dat we ook zo makkelijk selectief de Bijbel lezen. Lezen we de Bijbel nog van A tot Z, heel Jeremia door, van begin tot eind. Heel Amos, heel boek Openbaringen. Of werken we ons al te makkelijk tot de bekende stukjes? En de mooie stukjes. En de aansprekende stukjes. Leest u Psalm 11 wel eens? Of hoorde die vanavond voor het eerst? Gaat u na Psalm 1, 2, 3 en 4 gelijk verder bij Psalm 25 bijvoorbeeld? Zou het niet belangrijk zijn om heel de Bijbel te lezen? Want als we stukken de Bijbel overslaan, raken we wezenlijke dingen van het geloof en van de waarheid kwijt, van lieverlei kwijt en op den duur helemaal kwijt. Het is de waarheid. Gods toren in Gods straf. Maar zegt vraag 11, is God ook niet barmhartig? Dat is het tweede punt van de preek, de reden van Gods toren en straf. Als God barmhartig is, en dat is hij, dat zegt de Bijbel ook. Hoe kan er sprake zijn van toren en van straf en zelfs van eeuwige straf? Nou, de Schotse prediker Robert Murray McChain is daar weggaan in een preek over Psalm 11, vers 6 en 7, dus wat we ook gelezen hebben vanavond. Dat was een preek op 4 december 1842, een paar maanden voor zijn sterven, op 29-jarige leeftijd. Toen had hij 4 keer gepreekt over de hel in zijn gemeente van Dundee. En die ene preek over Psalm 11, vers 6 en 7. God die zwavel zal laten regenen over de goddelozen. Zilver zal laten regenen, de poel die brandt van vuur en zilver. En waarom doet God dat? Wat is daar de reden van? Nou, dat zegt vers 11, vers 7. Want God heeft gerechtigheden lief. Niet omdat God graag mensen pijn ziet lijden voor eeuwig. Nee, daarom niet. Maar omdat hij gerechtigheden lief heeft. Dus omdat God lief heeft, gerechtigheden, straft hij. Dat lijkt merkwaardig en tegenstrijdig. Maar het is wel de reden. Omdat God iets lief heeft, gerechtigheden. Daarom regent hij vuur, zilver en zwavel over de goddelozen. In de lijn wat met Jane preek doet, hoop ik dat wat met u door te, met jullie door te nemen. Ten eerste, hoe zit dat? Omdat God lief heeft, straft hij. Stel je een vader voor, die in een makkelijke luie stoel in huis zit, zijn krantje te lezen of het op zijn iPad zit. Er komt een inbreker binnen. Die inbreker vernielt eerst de deur, zodat alle meubels kort en klein die er huis zijn. Daarna mishandelt hij zijn vrouw die in de kamer zit. En zo begint hij zijn kinderen te martelen. En stel je die vader voor, die rustig in zijn luie stoel blijft zitten. En het maar een beetje aankijkt hoe zijn meubels kort en klein worden, zo hoe zijn vrouw wordt mishandeld, hoe zijn kinderen worden gemarteld. Hij trekt er zich niks van aan, hij wordt niet boos. Wat moet je van zo iemand denken? Ja, die vader heeft niet lief. Hij heeft zijn meubeltjes niet lief, nou goed, dat kan nog. Hij heeft zijn vrouw niet lief. Hij heeft zijn kinderen niet lief. Want als je zijn vrouw en kinderen lief zou hebben, dan zou u wel wat doen, dan zou u wel optreden. Wie alleen wie niet lief heeft, torent niet. Maar wie lief heeft, zal tornen als het voorwerp van zijn liefde wordt aangetast. Moet je als mens natuurlijk gelijk uitkijken voordat die toren wel binnen de perken blijft. En dat die toren zuiver en heilig blijft. Allemaal waar. Maar het gaat om hierbij. God heeft lief. Dus kan en zal hij ook tornen. Alleen een God die niet lief heeft, die torent niet. Maar God heeft gerechtigheden lief. En daarom torent hij als zijn gerechtigheden worden aangetast en worden gekrenkt. Dat is bij het tweede. God is niet alleen vader, God is ook de rechter. God is rechter. Van heel naar al wat er leeft. Nou, zijn er nou een rechter voor? Die uiteindelijk iedereen vrijspreekt. Een dief, een inbreker, een crimineel, een serieverkrachter, een terrorist. De man die een maandag in die tram 3 mensen zomaar heeft vermoord. Stel je rechter voor die uiteindelijk zegt, ach, ik wil het er maar niet te moeilijk over doen. Ik vind het maar zielig. Ik strijk met de hand over mijn hart. En ga maar weer gewoon de straat op en we hopen er maar het beste van. Nou, heel Nederland op zijn kop. Een rechter moet het recht lief hebben. God is rechter. God heeft gerechtigheden lief. God heeft zichzelf lief en dat mag God. Hij heeft zichzelf lief. Hij heeft lief wat hij heeft ingezet. Hij heeft lief wat van hem is. Hij heeft lief wat hij geboden heeft. En omdat de Heere lief heeft, daarom zal als rechter tonen en straffen wie dat voorwerp van zijn liefde en wie hem zelf heeft aangetast. En geloof is dat je aanvaardt wat de rechter zegt. Dat is geloof. Geloof is dat je het vonnis van de hemelse rechter als billijk en terecht erkent. Dat herkent hier, mijn gevoel is onzuiver. Ik vind het allemaal veel te zwaar en veel te erg. Maar Heere, dat zegt allemaal niks. Geloof erkent dat de rechter het vonnis uitspreekt en bepaalt. Dan noem ik je een derde punt. Hoe groter het kwaad is, hoe zwaarder de straf. Ja, dat is logisch. He? Als iemand vermoordt, dan krijg je meer straf dan wanneer je een snoepje uit de plus wegsteelt. Ja, logisch. He? Hoe groter het kwaad, hoe zwaarder de straf. En een tweede regel is, tegen wie je doet een misdaad tegen de koning, wordt zwaarder gestraft dan die is majesteitsschennis, dan de misdaad tegen een ander. Misdaad tegen je eigen lieve vader en moeder is erger dan een misdaad tegen de buurman, hoewel die ook erg is. En daarom is zonde een eindeloos groot kwaad. Het is het ergste wat je doen kan. Een staatsgreep, een moordaanslag. En je doet het tegen de hoogste majesteit die er bestaat, de enige levende schepper en God die in de hemelen is. God is eindeloos goed. De zonde is een eindeloos groot kwaad. Dat roept om een eindeloos zware straf. Omdat God gerechtigheden lief heeft, verdient het grootste kwaad tegen de hoogste majesteit de hoogste eeuwige straf. En de slotte zegt met Jane dan, ik zei het net eigenlijk al even. Ja. Als iemand een overtreding heeft begaan, wie bepaalt dan welke straf billig is? Ga je dat aan de misdadiger vragen? Van, wat vind jij wat je hebt verdiend? Hoeveel jaar vind jij de gevangenis in moet? Nou, dat ga je niet aan degene vragen die misdaad heeft gepleegd. Want die zal het ongetwijfeld naar zichzelf toe willen praten. En die zal ongetwijfeld voor zichzelf zo gunstig mogelijk uit willen pakken. Nee, dat vraagt degene die de misdaad heeft gedaan. Dat moet je aan de rechter overlaten. Je moet zondaren niet vragen wat zij vinden, hoe erg hun kwaad is en wat voor straf ze hebben. Dat moet je zondaren niet vragen. Maar die willen het toch zo gunstig mogelijk voor zichzelf maken. Zowel voor hunzelf nog meevalt. En ze moet je zeker een zondaren vragen die ook nog een verduisterd verstand hebben en een totaal ontwricht gevoel voor recht en voor billijkheid. Dat moet de zondaren aan de rechter overlaten. Dat moeten u, jij en ik aan God overlaten. Hij is rechter. Hij beslist. En geloof is dat je aanvaardt wat de rechter zegt, dat dat naar recht is. Dat houdt in dat wie in zijn zonde sterft, niet op medelijden moet rekenen of hoeft te rekenen. Want het vonnis is er, omdat God gerechtigheden lief heeft. En een rechter zal niet uit medelijden toch weer vrij laten gaan. Gods vonnis zal zeker worden uitgevoerd als we in eigen persoon en voor eigen rekening met zonden voor een rechterstoel komen te staan. dan is medelijden niet aan de orde. God heeft gerechtigheden lief. En de hemel juicht als Babel valt. En dat zegt Jezus. En juist Jezus zegt dat omdat hij ons daarvan vandaan wil halen. Omdat hij wil dat we dat ontvluchten. En neem het hem toch alsjeblieft niet kwalijk. Ik doe een pleidooi voor mijn zender. Neem hem toch niet kwalijk. Dat hij het er met u over heeft vanavond. Wees niet als een man in een brandend huis. Die de brand weer wegjaagt. En die mensen doen het om het te waarschuwen. Maar die zijn oren dicht doet. En die zegt dat hij niks wil horen. Doe toch niet zo dwaas. Om als Jezus, die weet wat hij het over heeft, zegt. Vlucht daar vandaan. U moet daar van weg. Wees dat dan niet zo dwaas. Om het te laten praten. Waar hij ten dode toe bedroefd en zeer beangst heen op weg was. Ga er toch niet naartoe zonder blikken of blozen alsof het niks is. Je vergist je zo verschrikkelijk. Maar kijk gemeente, ik op de avond, daarom heeft een preek wel eens iets ernstigs in zich. Hè? Duurt je ook eens een paar minuten langer. Want het gaat ergens om voor je leven. Het gaat ergens om voor u. Het gaat erom. Dat u echt verlost moet zijn van toorn en straf. En dan mag het toch wel een stukje ernst hebben. En dan mag het wel eens een paar minuten langer duren toch. Als Jezus denkt voor uw ziel. Als Jezus denkt. Omdat hij hier u niet voor over heeft. Omdat hij u hiervan redden wil. Ook vanavond. En daar zitten 5 lessen in. Meer dan 5, maar vanavond 5. 5 lessen ten derde. Naar aanleiding van die toorn en die straf van God. De eerste is deze. Wat is Gods langmoedigheid toch groot en wonderlijk. Als het waar is, hè, dat zonde hem vertorent. Zo vertorent. En dat ze 1 zonde strafwaardig maakt. Wat verdraagt God dan veel? Wat is die langmoedig? Die rekensom van categorisatie, hè? Er leven op aarde 7 miljard mensen. Die zijn gemiddeld 16 uur per dag wakker. Ze zondigen, laten we even zeggen, 5 keer per uur. 365 dagen in het jaar. Dus de mensheid, de wereld die zondigt 365 keer 16 keer 5 keer 7 miljard keer per jaar. Zo vaak staat de mensheid God in het gezicht. Wat is God langmoedig? Dat de wereld er nog is. Wat verdraagt God toch veel? Dat er geen nieuwe zondvloed komt. Wat is God toch onbevattelijk langmoedig? Dat hij de wereld maar laat bestaan en dat hij tijd van leven geeft. En dan de zonde van ons eigen leven. Zoveel maal per uur, zoveel uur per dag, zoveel dagen in het jaar. Tegen God die mijn schepper is, mijn onderhouder, mijn verbondsgod, die me roept en die me nodigt. Wat een wonder dat ik er nog ben. Wat een langmoedigheid. Dat hij wel wordt vertorend. Maar zijn straf maar in blijft houden. Zijn straf is waar maar tegen blijft houden. En nog ruimte geeft dat ik kan ademen, dat ik kan leven. Dat ik Bijbel kan lezen, dat ik preken mag horen. Dat ik tot geloof kan komen. Dat ik genadetijd ontvang. Kijk, als ik dit allemaal niet besef. Zou alles dan niet gewoon worden? Als je dit niet beseft, die toorn, die straf van God. Ja, dan ga je toch eigenlijk gewoon vinden dat de wereld er natuurlijk nog bestaat. Dan ga je toch vrij gewoon vinden dat je er gisteren was. Dat je er vandaag er nog bent. En denk je nou, en morgen ben ik er natuurlijk ook nog wel, want waarom zou God er vanavond een eind aan maken?
Als dit besef wegvalt, dan wordt heel je leven gewoon.
En wordt het de gewoonste zaak van de wereld. Dat je in de kerk mag zitten, dat weer het evangelie naar je toe komt. En dat je weer geroepen wordt tot bekering. Dan wordt het helemaal gewoon. Wat is Gods langmoedigheid een wonder? Aanbiddelijk. Tweede les. Die is deze. Wij moeten gered worden. We moeten ontkomen aan de toorn en de straf van God. Ja, dat voelt een zondaar niet. Als je onbekeerd bent, dan voel je daar niks van. Maar daarom is het nog wel waar. Zondaren moeten gered worden van de toorn en de straf van God. En in het geloof zit ook deze notie. Gered te moeten worden van Gods toorn en Gods straf. Wat moet ik doen om zalig te worden? Eens komt dat voor het eerst je leven binnen. Weet u het nog? Eens komt die vraag voor het eerst je leven binnen. En anders moet het uiterlijk vanavond zover komen. Wat moet ik doen om Gods toren te ontkomen? Wat moet ik doen om zalig te worden? En weet u, wat een wonder, hè? Dat God je dat je ogen voor opende. Wat een wonder, hè? Als je daar geen zin in je leven. Aan wie is dat wonder te danken? Aan hem. Eindeloos en eeuwig aan hem te danken. Dat mijn ogen daarvoor open zijn gegaan. Dat is een zegen. Dat is een genade. Dat is een liefde van God. Ja, kijk, het hele doel is om tot Gods eer te leven. Ja. Maar God vindt het ook goed als het daar nog niet gelijk mee begint. De stokbewaarder in Filippi die riep niet, wat moet ik doen om tot Gods eer te leven, Paulus en Silas? Nee, hij dacht alleen maar, wat moet ik doen om zalig te worden? En hij kreeg een royaal antwoord, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. En dat leven tot Gods eer, dat is er ook wel van gekomen, als vrucht. De derde les. Wat is verlossing? Een kolossaal ding, om nou maar even zo te zeggen. Wat heeft Jezus niet moeten doen om zondaren te kunnen verlossen? God kan en zal niet verlossen door met de hand over zijn hart te strijken en uit puur medelijden. Nee, voor verlossing is iemand nodig die het recht volvoert, die de toren wegdraagt en die de straf op zich neemt. En daar zorgt God nou ook zelf voor. Daar heeft God zelf voor gezorgd, gevende zijn eigen enige geliefde zoon. Dat is nou liefde. Dat is nou heilige liefde. Dat God zijn eigen zoon geeft. En dat de zoon onder die toorn en straf van God doorgaat. Al was hij ten zeerste toe beangst en bedroefd ten dode toe. Hij ging er toch naartoe. Hij stotterde zich toch in. Hij liet zich toch aan het kruis hangen. En hij daalde vrijwillig neer tot op de bodem van de toren en de straf van God. Wat is de verlossing? Een machtig iets.
van genade Gods.
Galaten 3, hè.
Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Zelf een vloek geworden zijnde voor ons. Wat maakt mij dat dankbaar? Wat maakt zo'n verlossing me dankbaar? Dat ik zo verlost ben. En dat ik daarvan verlost ben. Als ik met huivering denk aan toorn en straf in de eeuwige nacht van de eeuwige pijn. Wat ben ik God dankbaar dat hij me verlost heeft. Dat hij me verlost heeft. Gevende zijn eigen zoon. Gevende zijn leven. Dat hij me verlost heeft. Hiervan. Hiervan. Kijk, als de kennis van onze ellende vervaagt, dan wordt ook de verlossing gewoon. En de dankbaarheid zakt in. Verliest zijn glans. De kennis van deze ellende, dat ik onder Gods toorn en straf van nature ben, die dient ervoor om de verlossing te waarderen. Om de God die voor verlossing zorgt te waarderen. En om God mateloos dankbaar te zijn voor zo'n verlossing en een verlossing van zulke ellende. Gode eeuwig dankbaar zijn. De vierde les is wel deze. Wij blijven een leven lang leerling in dit vak. Om te leren dat mijn zonde zo groot is dat Gods toren net door wordt opgeroepen die de eeuwige straf verdiend laat zijn. Wie kan zeggen dat hij daarin nou volleerd is? Kijk, kijk. In het begin heb je zo'n heel vaag besef van. Denk aan Zacchaeus, Levi, de bloedvloeiende vrouw. Och, ja, ja, zo wisten dit, dat ze buiten zichzelf in de Heer Jezus het moesten zoeken. Dat wisten ze. En zo waren ze welkom bij de Heer Jezus, midden in de dood liggend en het leven buiten zichzelf in Christus zoekend. Maar ze wisten toen nog lang niet dat het allemaal zo erg was. Ze beseften nog lang niet op hun stukken na hoe erg de zonde was. Hoe groot Gods toren, hoe verdiend zijn straf. Dat is een levenslang proces op de leerschool van Jezus. Een proces dat met horten en stoten gaat. Maar juist Gods kind. En dan gaat het ook voor ons om of dat geldt. Juist Gods kind. Wil daar meer van leren. Want je wil de zonde dieper leren haten. Je wil de verlossing en de God van de verlossing dieper leren denken en leren danken. Hoe zou je nou ooit, dat vraag ik me echt, hoe zou je nou ooit kunnen denken als kind van God? Van die zonde en ellende weet ik nou wel een keer genoeg in mijn leven. En dat ik daar zo Gods straf mee verdien, dat weet ik nou al lang, heb ik al lang beleefd, de bodem ervan heb ik al lang onderkend, en die beleef ik elke dag weer, dat is allemaal helemaal niet meer aan de orde. Kan toch niet, kan toch niet, kan toch niet. Echt geloof beseft. Ik ben nog lang niet op de bodem. Lang niet, lang niet. Ik heb het steeds weer nodig. Om weer en dieper te leren dat mijn zonde zo erg is. Zo erg is. En ten vijfde, de vijfde les. Komt uit Psalm 11. God heeft gerechtigheden lief. Kijk, dat houdt ook in. dat God de bewaring van zijn gelovigen lief heeft. Wee degene die aan één van zijn kinderen komt. Wee degene die één van zijn geloven probeert hieltje te lichten en weer af te pakken. God heeft gerechtigheden lief, diefstal duldt hij niet. En al helemaal niet dat zijn kinderen van hem worden ontstolen of ontrukt. God heeft gerechtigheden lief. Hij zal de zijne beschermen. Dezelfde gerechtigheid die het doodsvonnis tekent voor de goddelozen, die tekent de bescherming voor zijn gelovigen. Hij zal nooit dulden dat er één vanuit zijn hand wordt gerukt. Diefstal staat hij niet toe. Ik hoef niet te vrezen, want God heeft gerechtigheden lief. Hij bewaart allen die in zijn Zoon geloven. Zijn gerechtigheid staat ervoor in dat niemand hem die mag ontstelen, mag ontnemen. Gods gerechtigheden waarborgen de zaligheid van allen die van Christus zijn geworden. Een bijzondere zondag. Zo ervaar ik het elke keer weer. Zo diep. Zo onbevattelijk. En toch zo waar, zo nodig en zo rijk. God is rechtvaardig als hij zondaren verdoemt. Want hij heeft gerechtigheden lief. Maar God is ook rechtvaardig als hij in Jezus Christus een zondaar redt en verlost en bewaart, omdat hij gerechtigheden lief heeft. Heere, laat dan in mijn verlossing mogen schitteren uw rechtvaardigheid. Maar heer, dan ziet het ook uw liefde, ook uw genade. Dan zal uw deugd toch het meeste schitteren, Heere, als u ook mij verlost. Amen. Van Psalm 51 gaan we zingen. En het is genade als je dat met hart en mond mag zingen. De versen 2 en 3. Psalm 51, vers 2 en vers 3.
Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, heilig in uw liefde. Heilig in uw toren. Geef op deze dienst grote zegen, Heere. Heb toch meerdere keren gedaan in de geschiedenis van uw kerk. Dat juist als over dit onderwerp ging, u grote zegen gaf. Grote zegen van bekering. Maar ook grote zegen van aanbidding, van verlossing en van diepe, diepe dankbaarheid. Heere Jezus, leer en onderwijs ons. Want als Gij het doet, dan brengt het ons niet tot wanhoop en ook niet aan het twijfelen. Als Gij er ons in leert en onderwijst, dan doet het ons uw langmoedigheid aanbidden. Dat het een wonder is dat ik nog ben. Dan doet het ons de verlossing zoeken en mateloos waarderen. Dan maakt het ons diep, diep dankbaar. Heere Jezus, onderwijs ons. We moeten erkennen en belijden. We hebben daarvan onszelf tot totaal geen recht zicht op of recht gevoel van. We denken er zo licht over. En wat zonde is, we tillen er zo makkelijk aan. Ons beseffende ernst daarvan blijft ver achter bij de waarheid. Daarom kunnen we zo traag zijn om tot u te vluchten. Daarom vinden we alle dingen vaak maar zo gewoon. Daarom zijn we zo weinig verrukt over de verlossing en u zo weinig dankbaar. Heere Jezus, onderwijst u ons zoals Gij alleen dat kunt. En Heere, als het nog nodig is, geef dat deze dienst ons doet roepen om verlost te worden. Om gered te worden. Al zou er nog maar één zijn vanavond. Die nog onder uw toorn en straf is, Heere. Dat aan die ene ontwaken zal. En o God, als er nog twee zijn of drie. Of stel dat het nog wel 30 of 40 zouden zijn of nog meer. O Heere. U weende over Jeruzalem. U trok het u zo aan. Heere, laat dat binnenkomen. Bij een ieder die nog vreemd is aan verlossing en aan genade. Zegen ons vanavond, Heere. Geef als we alleen zijn, of samen, of in grotere groepen. Dat wij de diensten van deze dag overdenken, overleggen, bespreken. Als we morgenochtend wakker mogen worden, Heer, wilt u geven dat we daar zijn wonder zien. En dat onze eerste gedachten worden gevuld met wat vandaag tot ons kwam. En dat het elke ochtend zo zijn. Geef uw zegen over ieders persoonlijk leven. Geef uw zegen over het gemeenteleven. En dat, Heere, uit genade. Want Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de dank en de lof en de aanbidding en de heerlijkheid dat Gij verlost. Door een ander die toon, die straf te laten dragen. Dat Gij verlost van zulke nood en dood. Eeuwig zij u daarvoor, Heere. Dank en eer. Uit genade. Amen. Laten we zingen uit Psalm 103. We reden het ook vanmorgen. Laat het elkaar mogen onderstrepen. Nu het eind van Psalm 103 vers 5 en 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden en niet eeuwig zijn gramschap ons doen leiden. En zo hoog zijn troon nog boven de aarde wezen. Psalm 103, de versen 5 en 6. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.